Broeders en zusters en vrienden, ik wil u vanavond graag meenemen naar een gedeelte uit Colossense, Colossense 2. Dat is uit Colossense 2 vanaf vers 10. Colossense 2 vanaf vers 10, waar staat: En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uitwerking van het lichaam de zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijn we met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebben we het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover. En precies deze woorden zijn in zekere zin een hoogtepunt van deze brief en ook zeker ook van dit hoofdstuk, omdat de apostel hier spreekt over de positie die wij als gelovigen door genade uiteraard mogen innemen. In deze Colossensebrief ageert de apostel tegen een gedachte die kennelijk onder de Colossensen leefde, een gedachte namelijk dat degenen die eenmaal behouden geworden zijn, daarna een lange weg voor zich hebben die zou moeten leiden tot hun verdere vervolmaking. Dat wil zeggen, aan de Colossensen werd kennelijk gepredikt, of althans de Colossensen dachten dat zij door een weg van verdere inwijding en misschien ook wel door verdere studie op een of andere wijze dichter bij de Heer zouden kunnen komen dan zij al waren. En om het dan maar heel kort te zeggen, de apostel legt in deze brief uit dat het een misverstand is. Mag daar een kern van waarheid in zitten dat de gelovige, als hij tot geloof gekomen is, inderdaad nog een weg voor zich heeft? Dat is niet helemaal ten onrechte, maar het is zeer zeker niet zo dat hij aan zijn zaligheid iets zou kunnen toevoegen of iets dergelijks. Immers, wij leren niet alleen uit Colossense, maar ook al uit de eerste brief van het Nieuwe Testament, uit de Romeinenbrief, daar leren wij al dat de mens met God verzoend is door de dood en opstanding van Christus, dat hij gerechtvaardigd is, dat al zijn zonden vergeven zijn, en dat hij ervan verzekerd is dat nog dood, nog leven, nog hoogte, nog diepte, nog enzovoorts, uit Romeinen 10, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. En dat is het hoogtepunt dan van de Romeinen brief, de laatste verse namelijk van hoofdstuk 8. In de daaropvolgende brieven wordt natuurlijk het een en ander daaraan toegevoegd, dat is ongetwijfeld juist, maar dat wil niet zeggen dat deze uitspraken uit de Romeinenbrief daarmee krachteloos gemaakt worden. Integendeel, wat voorop blijft staan is dat een mens door genade en niet uit werken behouden wordt en met God verzoend is. En sterker nog, deze Colossensebrief zegt zelfs dat de gelovige volmaakt is in Christus. Wel, als wij niet in Christus zijn, dan zijn wij niet behouden, dan hebben wij geen eeuwig leven, dan hebben wij niet de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, want deze dingen die ik zo even noem, die zou u kunnen terugvinden als u wilt in Efeze 1, waar staat dat we deze dingen hebben in Christus. Want in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden enzovoorts. In hem. In hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. Namelijk in de hemel en in Christus. Dat is Efeze 1 vers 3. En dat noem ik dan maar even uit het hoofd, want ik doe net of ik die teksten allemaal vroeger op de zondag zo uit het hoofd geleerd heb, want dat hoort eigenlijk zo, hè. Nou, waar het nou om gaat is dit, dat een mens als hij tot geloof gekomen is, één plant geworden is. Romeinen 6. Eén plant geworden is met Christus, daarom deel heeft aan zijn dood en ook deel heeft aan zijn opstanding. En sterker nog, hij heeft zelfs deel aan zijn hemelvaart, want de gelovige is niet alleen met Christus gestorven en begraven en opgewekt, maar zelfs met Christus gezet in de hemel. Dat is niet iets waarnaar hij streeft, dat is niet iets wat hem voor de toekomst beloofd is, maar dat is iets wat hij heeft ontvangen door de dood en opstanding en het werk van Christus zelf. Hij heeft er deel aan gekregen uit genade en door geloof. Daar kun je niks aan toedoen, daar kan ook zeker niks aan afgedaan worden. En die twee dingen horen eigenlijk bij elkaar, Want zodra wij zeggen dat wij er nog wat aan moeten toedoen, dan hebben wij er eerst wat aan afgedaan. Daar zit het probleem. Pas als wij denken, eerst als wij denken dat we nog niet zalig genoeg zijn, dan zou de gedachte kunnen postvatten dat we daar nog iets aan hebben toe te voegen. Maar dat blijft een waarheid die recht overeind staat. En dan citeer ik een broeder die u misschien toch niet gekend hebt, en ik eigenlijk ook niet, maar was een broeder die zei ooit eens: een gelovige kan in de toekomst nooit meer zegeningen ontvangen dan hij nu reeds ontvangen heeft. Hij kan nooit dichter bij de Heer komen dan hij nu al is. Hij kan niet meer eeuwig meer leven ontvangen, weer eeuwig leven ontvangen dan hij nu al ontvangen heeft. Het enige wat nog kan, is dat hij toeneemt in kennis van deze zegeningen. Maar hij kan nooit meer ontvangen dan hij al heeft. Als wij komen door de studie van de schriften, door geloof in de schriften, tot meerdere kennis van Christus, dan is dat ook inderdaad meerdere kennis van Christus. En daarmee meerdere kennis van de zegeningen die wij hebben. Maar zeker is het niet zo dat we daardoor meerdere zegeningen ontvangen, want dat is niet waar. We krijgen alleen meer delen. Dat is het principe wat gezegd wordt. Nou heb ik het even niet over een ander beginsel. Dat zegt dat naarmate de Heer zijn werk in de gelovigen heeft kunnen doen, naarmate die, in diezelfde mate zal de gelovige ook loon ontvangen voor de rechterstoel van Christus. Dat is waar, maar daar heb ik het nu niet over. Waar het nu om gaat, is om die dingen die wij in Christus inderdaad ontvangen hebben, en al wat daar verder uit volgt, is een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Als wij niet eerst in hem volmaakt zijn, kunnen uit ons leven ook nooit volmaakte vruchten voortgebracht worden. Als we niet eerst die geest hebben ontvangen, kan de vrucht van de geest in ons leven ook niet openbaar worden. Enzovoorts. Men moet het eerst hebben, opdat het daarna vrucht zou kunnen dragen. En daar gaat het maar om. We dienen dus deze dingen uit elkaar te houden. Het gaat in de eerste plaats om wat wij geworden zijn of wie wij geworden zijn in Christus. Daarna gaat het eventueel, maar niet in Colossense 2 in elk geval, daarna gaat het eventueel over wat de resultaten daarvan zijn in ons praktische levenswandel. Maar dat kan hooguit bijdragen tot het loon dat wij ooit zullen wegdragen, misschien voor de rechterstoel van Christus. Maar het zal zeker niet bijdragen aan ons behoud zelf. Wat wij dus moeten onthouden, is dat wij in de eerste plaats volmaakt leven hebben ontvangen, en dat pas daarna het mogelijk is dat dat leven ook in ons vrucht draagt, en niet andersom. En dat is ook wat deze Colossense brief zegt, en waar Paulus tegen ageert. Paulus ageert namelijk tegen de gedachte dat de mens door allerlei onderwijs enzovoorts kan toenemen in zegeningen, verbeterd zou kunnen worden, beter christen zou kunnen zijn enzovoorts. En dat is een misverstand. Want wat hier gezegd wordt, is dat wij in Christus reeds volmaakt zijn. Dat staat niet helemaal in het gedeelte wat wij lazen. Want ik ben precies begonnen te lezen daar waar deze dingen ophouden. Namelijk in vers 9 van Colossense 2. Waar staat: want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat betekent dat deze volheid der Godheid gevonden wordt in Christus. En vers 10 zegt dan: en gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van elke overheid en macht. Waarbij de gedachte is dat de gelovige samen met Christus een positie heeft ontvangen, inderdaad ver boven elke overheid en macht en kracht en al die namen die genaamd worden, maar zo staat het dan ook in Efeze 1. Waarna er ook gezegd wordt, maar het is een wat moeilijke term misschien, maar er wordt gezegd in vers 11, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam des vlees door de besnijdenis van Christus. De gedachte daarbij is dat de Jood wil leven onder de wet, gewoonlijk, en die is in ieder geval een kenmerk van het Jodendom, men wil leven onder de wet, en vele gelovigen wensen ook te leven onder de wet en onder allerlei regels die van hen misschien een beter mens maken, maar dan toch zeker geen beter christen. En daar gaat het maar om. Daarom, de Joden leven onder de wet, en de eerste, het belangrijkste daarbij is altijd de besnijdenis, want de begrippen besnijdenis en wet worden zelfs, in ieder geval in Romeinen, zelfs als synoniem beschouwd, zo van de wet en de besnijdenis, dat is wat Israël ontvangen heeft. En als men besneden is, is men onder de wet, en is men niet besneden, dan heeft men ook de wet niet. En die twee dingen hangen tegen elkaar aan, als het ware. Maar de apostel legt hier uit dat het niet nodig is dat de gelovige onder de wet leeft. Namelijk, het is ook niet nodig dat hij besneden wordt, niet letterlijk, want hij is al besneden, namelijk niet letterlijk, maar geestelijk. En het punt is dat een letterlijke besnijdenis het kenmerk is van het oude verbond, namelijk de wet, maar dat de besnijdenis des harten, en dus heus een uitdrukking uit het Oude Testament, dat de besnijdenis des harten, de geestelijke besnijdenis dus, die hoort bij het nieuwe verbond. En het verschil is dat bij de natuurlijke besnijdenis iets van het lichaam wordt weggenomen, iets uiterlijks, iets uitwendigs, ik ga er nou maar niet dieper op in bij deze gelegenheid, maar dat bij de besnijdenis die zonder handen geschiet, de geestelijke besnijdenis, eigenlijk de hele mens, de hele oude mens is weggenomen. De hele buitenkant en niet maar een stukje. De gedachte is namelijk dat de besnijdenis een beeld is van dood en opstanding. Het een wordt weggenomen en het ander wordt openbaar. De oude mens wordt weggenomen, want daar is de voorhuid een beeld van, en de nieuwe mens wordt openbaar. En daarom wordt hier gezegd, een gelovige is niet onder de wet, want het hoeft niet besneden te worden, want een gelovige is niet onder de wet, het oude verbond, maar onder de genade, het nieuwe verbond, en hij is niet besneden met een besnijdenis die met handen geschiet, maar met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Namelijk, hij heeft deel aan de besnijdenis van Christus. De besnijdenis van Christus staat, vers 11. Niet de besnijdenis van Jezus, want Jezus werd besneden toen hij 8 dagen oud was, staat in Lucas 2. Maar de besnijdenis van Christus, dat is namelijk de term die gebruiken voor zijn dood en opstanding, waarbij hij inderdaad stierf, het oude dus werd weggenomen, zo te zeggen, en waarbij hij uit de dood opstond als de eersteling van een nieuwe schepping. En bij die opstanding uit de dood werd inderdaad die nieuwe schepping openbaar, en in elk geval werd de eersteling van die nieuwe schepping openbaar. De Christus verscheen daar, officieel, degene die de dood had overwonnen. Toen was de omhulling, als het ware, weggenomen. Toen bleek wie hij werkelijk was. Niet slechts Jezus van Nazareth, niet slechts de Zoon des Mensen, maar inderdaad de Zoon van God, de beloofde Messias, degene die de dood zou overwinnen. En die zou overwinnen degene die het geweld des doods had. Daar gaat het om. En aan die overwinning hebben wij deel als gelovigen. Dat wil zeggen, wij proberen niet een overwinning te behalen meer, want zodra wij denken dat wij een overwinning moeten behalen in die zin, dan ontkennen we daarmee de overwinning die Christus zelf behaald heeft. Hetzelfde stukje uit Romeinen 8, het laatste deel van Romeinen 8, zegt immers ook dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn. Niet overwinnaars, dan zou je nog denken dat we ervoor gevochten hadden. Maar we zijn meer dan overwinnaars. Er is één ding waarin we meer zijn dan de Heer zelf. Hij is de overwinnaar, wij zijn meer dan overwinnaars. Waarom? Omdat we aan die strijd geen deel gehad hebben. Omdat die strijd voor ons gestreden is. Precies zoals de Heer in de tijd tot Israël zei. Ik weet niet meer, ik was tot Jozua, als ik me niet vergis. Maar ik vergis me ook wel eens. Maar toen zei de Heer, en dat weet ik zeker dat er staat, ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. En hij zal de overwinning halen. En zij zouden delen in zijn overwinning. En in die zin meer dan overwinnaars zijn. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg alleen dat ze meer dan overwinnaars zijn. Ik zeg niet dat wij meer dan overwinnaars zijn. Nogmaals, ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar ik zeg dat het in ieder geval eenvoudiger is dan de overwinning die Christus zelf behaald heeft. Die had ik moeilijk. Wij niet. Wij delen in zijn overwinning. En dus de bedoeling dat wij daaruit leven. Dat is trouwens vanzelfsprekend. Want wat heeft de overwinning van de Heer voor zin als wij daarna alsnog die overwinning zouden moeten behalen? Als de Heer de zonde overwonnen heeft en geoordeeld heeft, wat voor zin heeft het dan dat wij er daarna tegen vechten? Als de Heer de oude mens gekruist heeft, wat voor zin heeft dan dat wij strijden tegen vlees en bloed? En als de Heer de wet gekruist heeft, maar dan ben ik 2 versen verder in Colossense, wat voor zin heeft het dan dat wij eronder leven? En daar gaat het om. Dat zijn essentiële waarheden, dat zijn de grondwaarheden van de Bijbelse boodschap, van het evangelie. Namelijk dat de strijd gestreden is. O, zult u zeggen, maar want u kent natuurlijk uw Bijbel. O, zult u zeggen, maar er staat toch in Efeze 6. Nou, wat staat er in Efeze 6? Daar staat, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat zei ik dus net ook al. Mocht het u niet opgevallen zijn, dan kan ik het nu even halen. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Of zoiets. Ik vereenvoudig de zin een beetje, maar zo ongeveer staat het daar. En dan zul je zeggen, maar dan hebben we toch de strijd tegen die overheden en machten. En dan zeg ik, jawel. Maar dan moet u wel lezen wat er staat. Er staat niet dat wij daartegen moeten strijden. Er staat dat zij strijden tegen ons. Wij zoeken hen niet, zij zoeken ons. En wat doen we daartegen? Nou, moet ik het eerlijk zeggen? Heel goed, daar doe je niks aan. Ik ben bij het van anderen te horen. Dan hoef ik het niet te zeggen. Maar zo is het wel. Daar doe je niks aan, maar ik bedoel het positiever dan dat ik het nu zeg. Want wat er staat is dat men iets moet doen. Namelijk, er staat in Efeze 6, vers 11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Er staat niet dat wij listige omleidingen zouden moeten hebben tegen de duivel. Hij heeft ze tegen ons. En wat doen wij er tegen? Wij doen alleen die wapenrusting aan, het harnas als het ware. Daar staat er ook in vers 13 weer. Daarom neem aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebben, de staande blijven. En volgende vers 14, staat dan. Nou, wat doen we dus? Gewoon blijven staan. Weet je wanneer er gestreden zal moeten worden als het harnas uit is? Als de dekking weg is, als het schild er niet is, als het borstwapen de gerechtigheid er niet is, de helm de zaligheid er niet is, dan heb je een strijd. Dan wordt het gevaarlijk. Maar als die wapenrusting Gods daar is, dan is dat meer dan voldoende tegen deze macht. En daar gaat het om. Dan heeft men namelijk de overwinning die Christus behaald heeft. Want die wapenrusting Gods wordt ons door God en via Christus aangeboden. Die helm der zaligheid, de borstwapen der gerechtigheid, het zwaard des geestes en hoe het verschil des geloofs en hoe het allemaal heten mag. Er staat per slotverrekening niet voor niks. Daarom doet aan de gehele wapenrusting Gods. Waarom niet onze wapenrusting? Waarom Gods wapenrusting? Nou, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En onze wapenrusting helpt daar ook niet tegen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Er is maar één die overheden en machten heeft overwonnen, en dat is God zelf. In Christus. En dat is wat Colossense 2 daar inderdaad over zegt. Zie. Wij hebben dus die overwinning. Ja, nee, wij hebben dat harnas aan en daardoor hebben wij die overwinning. Zo zit dat. Dat is niet de kwestie van elke dag gevaar en dan strijden, nee. Schuldigeloos, door alle vurige pijlen van de tegenstander geblust kunnen worden enzovoorts. Daarin is de overwinning gelegen. En eigen wapenrusting helpt niet, helemaal geen wapenrusting, dat helpt ook zeker niet. Maar de wapenrusting die God ons gegeven heeft, helpt wel, want juist daardoor hebben wij die overwinning. Het is niet een strijd om die wapenrusting aan te doen, dat is onzin. Die wapenrusting moet aan voordat de strijd begint. Die wapenrusting zal men meteen aan moeten trekken. Die trekt men aan op het moment dat men tot geloof komt en dat men tot aanvaarding komt van de Heer Jezus Christus en dat men aanvaardt dat die Jezus Christus inderdaad besneden is, namelijk dat hij gestorven is en opgestaan en op die manier inderdaad niet gedaan heeft degene die het geweld des doods had. Dat was Hebreeën 2, merk ik, want ik schiet een beetje heen en weer door mijn Bijbel heen, maar Hebreeën 2 zegt dat Christus vlees en bloed deelachtig is geworden, vers 14 van Hebreeën 2, opdat hij door de dood, niet in de dood, door de dood heen, door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. De gedachte is dan namelijk dat de Heer Jezus inderdaad door de dood in te gaan en vooral daaruit op te staan, overwonnen heeft degene die zich van die macht van de dood bediende, namelijk de duivel. Nou, dat is het punt. En aan die overwinning hebben wij de Overwinning uit de dood en op de dood wil zeggen overwinning op de macht van Satan zelf. Die is te kijken gezet, maar soms vult men ook een andere klinker in. Die is tentoongesteld, staat er in Colossense 2. Want neemt u maar eens even mee wat er staat over die situatie. Er staat tot in vers 9 en 10, gij zijt in hem volmaakt. En dan staat er vers 12, zijnde met hem begraven in de doop. Dat wil zeggen, we hebben die doop is diezelfde doop als uit Romeinen 6. Dat wil zeggen, doop in Christus. We zijn verbonden met Christus en met hem, of in hem, gestorven en opgewekt. Zijn we met hem begraven in de dood, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werken Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En de gedachte is dan dat wij inderdaad door de dood afgelegd hebben het leven van Adam, althans juridisch, en dat is het belangrijkste, en dat we door opstanding uit de dood deel hebben gekregen aan het leven van de laatste Adam in de plaats Adam. We hebben de ene mens afgelegd, de andere aangedaan. Als je de natuurlijke mens ziet, moet je zeggen, dat is Adam. Zo heet hij ook in de Bijbel, dan vertaalt men het met mens. Maar in werkelijkheid staat er een Adam, dat is Adam. Of iets uitgebreider vertaald, dat is een Adamiet. Een afstammeling van Adam. Iemand die het leven van Adam in zich heeft, dat is de natuurlijke mens. Maar als God de gelovigen ziet, dan zegt hij niet, dat is Adam. Want het leven van Adam is juridisch beëindigd en geoordeeld aan het kruis van Golgotha. Als God de gelovige ziet, dan ziet hij niet Adam, dan ziet hij de laatste Adam, namelijk Christus. Dat is de eersteling van die andere mensheid. Dat is de eersteling van een nieuwe schepping. Dat is de eersteling van een mensheid die niet zondig is, maar volmaakt. Rechtvaardig in hem. Daar gaat het om. Dat moeten we daarna niet worden. Dat zijn wij. Wij moeten rechtvaardig worden als we in Adam zijn. Maar aangezien we deel hebben aan de dood en opstanding van Christus, zijn we niet hier in Adam. Wij moeten niet rechtvaardig worden, wij zijn dat. Onze zonden moeten niet weggedaan worden, onze zonden zijn weggedaan. We moeten leren daaruit te leven. We moeten leren onszelf te zien zoals God ons ziet. En ik zeg het in deze volgorde, want het volgende punt is dan... En we moeten leren elkaar te zien zoals God ons ziet. In die volgorde. Je moet leren, als zondaar moet je leren, ik zeg je, omdat ik eigenlijk tegen mezelf praat, toch een beetje, hè? Nee, ben ik, hè? Je moet leren als mens, moet je leren dat God je aanvaard heeft zoals je bent. Hoe dan ook. En daarna moet je leren om jezelf ook te aanvaarden zoals je bent. Nee, misschien wordt het nog eens beter. Maar daar gaat het nou niet over. En daarna moet je leren ook je medebroeders en zusters te aanvaarden zoals ze zijn. Ja, dat is waarheid hoor. Dat is de waarheid van het nieuwe verbond. Niet het komen tot iets, maar het leren te leven uit dat wat God ons in Christus geschonken heeft. Als wij niet verlost zijn van de zonde, wat betekent het dan dat de Heer voor ons leed en stierf vanuit de dood opstond? Wat betekent het dan dat wij daar nu deel aan hebben? Wat betekent het deel te hebben nu, nog in dit lichaam zelfs, aan het leven van Christus? Wat voor zin heeft dat? Dat kan toch alleen maar betekenen dat het oude inderdaad weggedaan is en dat we zouden leven vanuit die verlossing die we in Christus hebben ontvangen? Anders zou je ons net zo goed dat leven pas kunnen geven bij de opstanding. Bij de lichamelijke opstanding wel te verstaan, bedoel ik. Bij de opname van de gemeente op de jongste dag, dan kan het er niet schelen, maar dan pas. Maar dat is niet zo, hij heeft het nu gegeven. Anders zou het ook goed geweest zijn als de Heer zou zijn opgestaan, zou zijn gestorven op de jongste dag en toen zou zijn opgestaan. Zodat alle gelovigen met hem zouden opgestaan zijn, allemaal op hetzelfde tijdstip. Maar dat is niet zo. Het punt is juist dat wij nog in deze oude, op deze oude wereld, in deze oude schepping, zelfs nog in dit oude lichaam, toch voor God desondanks rechtvaardig zouden staan en zouden leven vanuit de verlossing die we ontvangen hebben. God rekent geen oude mens, de mens doet dat, God niet. En het geheim van het leven van de gelovige is juist dat. Dat hij leeft vanuit de verlossing die in Christus Jezus is. Vanuit deze overwinning. Want dat is de blijde boodschap. Dan staat hij toch niet zullende met hem begraven worden. Vers 12. Maar zijnde met hem begraven. In welke gij ook met hem opgewekt zijt niet zult worden. Mag dan maar zijn dat de gelovige in de toekomst eventueel lichamelijk opgewekt wordt. Ik zeg eventueel. Niet omdat ik denk dat de sommigen niet opgewekt worden, maar omdat ik denk dat de sommigen levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar het mag dan waar zijn dat ze lichamelijk opgewekt zullen worden. Hier staat dat ze al opgewekt zijn. Dat betekent dat ze nu deel hebben aan het leven van Christus. Want dat is door het geloof de werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Niet die hem uit de dood zal opwekken. Maar die hem uit de doden opgewekt heeft. Wij streven er niet naar dat te bereiken. Wij hebben dat reeds ontvangen. En dan staat er, dan kom ik eigenlijk bij een echte preek, want nu komen er drie punten. Ik had dat ook niet zelf geschreven, dus dat is niet mijn schuld. Maar er komen drie punten nu, hè. Vers 13, 14, 15. Drie van de belangrijkste aspecten van deze waarheid. De eerste gaat over de heidenen, dat is vers 13. De tweede, vers 14, gaat over Israël. En de derde, namelijk vers 15, gaat over de overheden en machten. En de eerste, dat is vers 13, er staat, hij heeft u, en dat slaat op de heidenen, dat blijkt wel, er staat, hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid, namelijk uw vlees, de voorhuid uw vlees is, de voorhuid namelijk uw vlees. Dat betekent niet de voorhuid van uw vrees, want dat de voorhuid van uw vrees is, dat is duidelijk genoeg. Maar het gaat erom dat de voorhuid een type is van heel het vlees. En de natuurlijke mens, de niet-Israëliet zal ik maar zeggen, was onbesneden en daarom helemaal sowieso in het vlees, daar gaat het om. En tot die natuurlijke mens, de niet-Israëliet zal ik dan maar zeggen, maar eigenlijk helemaal de natuurlijke mens wordt dat gezegd. De natuurlijke mens namelijk, zeker de niet-Israëliet, was dood, staat hier, als gij dood waart in de misdaden. Dood wil zeggen scheiding. En als een mens voor God dood is, betekent dat hij van God is afgesneden. Dat geldt zeker voor de heidenen. Als er van de volkeren op aarde er dan één is, die dan misschien niet van God is afgesneden, of was afgesneden, dan was dat wellicht Israël. Daar zijn we niet over uitgepraat en dat dragen we vanavond denk ik ook niet. Maar Israël was een bijzondere volk wat God zich uit de heidenen verkoren had en wat hij bij wijze van spreken leven gegeven had. En niet slechts bij wijze van spreken, want hij had Israël verwekt uit Abraham en Sarah die onvruchtbaar waren, uit Isaac en Rebecca die onvruchtbaar was, in ieder geval Rebecca enzovoorts. En daarna had hij hen op wonderbaarlijke wijze verlost, dat is een geboorte, een verlossing, verlost uit Egypte. En gebracht naar Canaan, dus hoe dan ook, het volk had leven ontvangen, een oude leven, maar had leven ontvangen van de Heer zelf. Maar de heidenen in ieder geval niet, en die waren dus zeker van God afgesneden, God had aan hun lot overgelaten, Abraham moest gaan uit Ur der Chaldeeën en God liet Ur der Chaldeeën los. Israël moest gaan uit Egypte en God liet Egypte los, enzovoorts. Was het dood. Leef van God afgesneden achter. Maar hier staat, hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en de voorhuid uw vlees is, medelevend gemaakt met hem. Let op wat er staat. Er staat niet, hij heeft u, als gij dood waart enzovoorts, levend gemaakt. Zo staat het er niet. Ik mag niet zeggen, dat staat er niet, want dat staat er wel. Maar zo staat het er niet. Er staat, hij heeft u medelevend gemaakt. Met wie? Met hem staat er nog extra bij. Dat was al duidelijk genoeg, want het blijkt uit de voorgaande versie. Met Christus uiteraard. Maar staat er nog extra bij. Er komt grote nadruk op te liggen, staat er dus eigenlijk twee keer. Mede levend gemaakt met Christus. Het leven wat wij, want ik praat erover wij heidenen. Ik ga ervan uit dat we heidenen zijn van nature. Het leven dat wij heidenen hebben ontvangen, is het leven wat de Heer Jezus Christus ontving bij zijn opstanding uit de dood. En we zijn met hem levend gemaakt. Wat hebben we ervoor gedaan?
Niets.
Wat kunnen we er nog aan toevoegen?
Niets.
We willen toch niet wat toe kunnen voegen aan het leven van Christus? Dat krijgen we nou, hè? Dat kan toch niet? Nee, nou zo is het ook. Dat is de strekking van deze brief. Men kan er niks aan toevoegen. Dat leven van Christus is volmaakt en wij zijn in hem volmaakt. En aangezien dat leven van Christus geplaatst is boven elke overheid en macht, zoals het staat in vers 10, is het ook zo dat de gelovige daar net zo goed deel aan heeft. En als de gelovige met Christus geplaatst is boven elke overheid en macht, betekent het dat hij onaantastbaar is voor die overheden en machten. En dat betekent ook dat hij de overwinning heeft, niet hoeft te behalen. Hij is daar al namelijk. Hij heeft het niet zelf gedaan, Christus is daar geplaatst. En wij zijn met hem daar geplaatst. Dus het klinkt misschien wat oneerbiedig, maar wij zijn een soort, ja, bijproduct moet ik eigenlijk zeggen, van de opstanding van Christus. Het is het gevolg daarvan, het is daar net meegegaan. Als ik over resultaten praat trouwens, dan zou ik moeten praten ook over de bekering van Israël en de volkeren in de toekomst, maar daar heb ik het nu niet over. Maar als we praten over de gemeente die nu met Christus gezet is op die positie, hebben we het zeker over dat wat gepaard ging met de opstanding van Christus. We hebben deel gekregen aan het leven en het lichaam en dus aan de positie en de erfenis van Christus. De Efezebrief zet het ook uitgebreid uiteen. Alles gebaseerd uiteraard op Romeinen 5, 6, 7 en 8. Maar hoe ook zij, er staat, hij heeft u medelevend gemaakt met hem. En in datzelfde proces is er nog een anders gebeurd. Want in dat proces van dood en opstanding met Christus is ook gebeurd dat al onze misdaden vergeven werden. Hoe komt dat? Dat is makkelijk hoor. Omdat al onze misdaden gedragen werden door de Lam Gods. Wat de misdaden heeft weggedragen in de dood. Dood is weggedragen in de dood en daar uit die dood stond hij gereinigd. Doop is niet voor niks een wassing. Uit die dood stond hij gereinigd op. Moest hij dan gereinigd worden? Ja, zeker van onze zonden uiteraard. Die droeg hij immers. En toen hij uit de dood opstond, waren onze zonden weggedaan. En toen wij met hem opstonden, was dat onder vergeving van al onze misdaden. Dat is wat er staat. Al uw misdaden u vergevende. Dat is allemaal gebeurd. Nou, daar leven wij uit. Daar werken wij niet aan, daar werken wij ook niet naartoe, maar daar werken wij uit. Voor zover je dat werken mag noemen dan. Maar nogmaals, daar hebben we het nu niet over. Maar het is de grondslag van ons behoud. En mochten wij van huis uit niet heidenen zijn en dus dood voor God, maar mochten wij van huis uit joden zijn en leven onder de wet, deel uitmaken van Gods volk, Ami, mocht dat zo geweest zijn, dan hebben we nog een speciale waarheid in vers 14, en dat is punt 2 dus van de 3, waar staat, uitgewist hebbende het handschrift, iets wat met de hand geschreven was, het handschrift dat tegen ons was, let op het verschil tussen u in vers 13 en ons in vers 14. Hij heeft u medelevend gemaakt, dat gaat over heidenen. En het handschrift dat tegen ons was, dat is het handschrift wat tegen de Joden was, tegen Israël, dat is uitgewist, en er staat ook bij wat het handschrift was. Maar dat zou je wel zo moeten weten, daar is niks moeilijks aan. En toch staat het er nog achter. Er staat namelijk, het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande. De wet dus. Het handschrift dat tegen ons was. Hoezo? Was de wet dan tegen Israël? Staat er niet ergens anders de vraag, wat is dan het voordeel van de Jood? En wat is nut van de besnijdenis? Er staat er veel op alle manieren, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods, de wet dus, zijn toevertrouwd. Romeinen 3. Het andere is, ja, dat kan een voordeel zijn. De wet ontvangen van God wil zeggen dat men het onderwijs, Torah, wet of onderwijs is eigenlijk, ontvangt. Weet je wel, de wet van Ohm, de wet van Archimedes en al die wetten meer, daar heb ik wel eens over gehad. Hè. Dus onderwijs eigenlijk, wel, men heeft het onderwijs van God gehad. Dat kan een voordeel zijn, maar het kan ook een nadeel zijn. Het kan ook tegen je gebruikt worden. Want iemand die gewaarschuwd is, telt voor twee zeg maar, Iemand die gewaarschuwd was, draagt een grotere schuld. Die kan niet meer zeggen, ik heb het niet geweten. Hij was gewaarschuwd, hij wist hoe het zat en desondanks, enzovoorts. Nou, de wet is dus weliswaar aan de ene kant een voordeel, aan de andere kant net zo goed een iets wat tegen is. Daar staat er trouwens ook bij, er staat meteen achter, nog een keer, het welk enige wijze ons tegen was. Eerst komt het handschrift dat tegen ons was. Daarna staat er, het welk enige wijze ons tegen was. Want wijze wil zeggen manier, en enige wil zeggen een zekere. Hè? Op een bepaalde manier, zegt de voorlus, op een bepaalde manier was die wet ons tegen. Dat betekent dat die op een andere manier, enige wijze ons voor was. Dat het een voordeel was de wet te hebben. Dat voordeel is dat die wet onderwijs geeft aangaande Gods werken, Gods handel, Gods wezen enzovoorts, Gods schepping, Gods mens, de mensheid. Enzovoorts. Dus onderwijs. Onderwijs met betrekking tot Gods heilsplan, Gods verlossingswerk, is allemaal in de wet te vinden. Er zijn weinigen die het erin vinden, dat weet ik wel, maar niettemin is dat in de wet te vinden. In die zin is het ons een voordeel, omdat het onderwijs van God is. Maar aan de andere kant is het een nadeel, omdat diezelfde wet de zondaar ter dood veroordeelt. En aangezien elk mens een zondaar is, wordt door de wet elk mens ter dood veroordeeld. En dan is de wet inderdaad ons tegen, want de wet wordt dan het prompt genoemd een bediening des doods. En omdat juist de dood zou moeten worden overwonnen, wordt bij gelegenheid de wet dan ook gezien niet als iets wat je meekrijgt, maar als iets wat je tegen hebt. Zo tegen dat het noodzakelijk is om die wet te niet te doen, omdat je anders niet verlost kunt worden. Dat is er allemaal in de Bijbel. Want staat er in Hebreeën, want de vernietiging van het eerste verbond, de vernietiging van het voorgaande gebod, het eerste verbond, geschiet om deszelfs zwakheid en onprofetelijkheid wil. Nou, dat zijn geen dubbelzinnige woorden, die kun je zo nemen en er is maar één betekenis mogelijk. Dat betekent dat de wet tot niet gemaakt of krachteloos gemaakt werd, vernietigd, in de Bijbelse betekenis van het woord. Omdat die wet zwak was, namelijk onprofijnlijk, onnuttig. Het leverde niks op. Wat een mens nodig had, was niet een wet. Er zijn mensen die dat vandaag nog lopen te vertellen, dat een mens een wet nodig heeft. Dat heeft hij niet nodig. Een mens heeft genade nodig. Want of hij nou een wet heeft of niet, een zondaar is hij, zondige doet hij. En als hij een wet heeft, heet de zonde weer. Als hij een wet heeft, dan heet een zonde weer overtredingen. Dat heet dus anders, die tellen ook zware overtredingen, want het zijn overtredingen van de wet. Wij moeten dus van verlost worden. En daar gaat het dan om. Hij heeft dus niet wet nodig, hij heeft genade nodig. Hij heeft niet een wet nodig in stenen tafelen in zijn handen, zodat hij zich aan stuk laten vallen overigens. Maar hij heeft geen wet nodig in stenen tafelen in zijn handen die je niet dragen kan. Nee, dat zei Petrus, dat is niet, dat zeg ik niet, dat zei Petrus. Een juk wat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Wat hij nodig heeft, is een wet. Gods woord, Gods onderwijs is een Torah die niet geschreven wordt in stenen tafel om te dragen, maar in het hart. En dat is wat onder het oude verbond werd aangekondigd. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun hart, in hun gemoed schrijven, als ze tenminste zachtmoedig genoeg zijn om het te laten gebeuren. Zalig zijn de zachtmoedigen, dan weet u meteen wat dat betekent. Zalig zijn de gelovigen. Die hebben een zacht gemoed, die laten Gods woord in hun hart schrijven. Die, in een beetje ander Nederlands, die luisteren naar het woord van God. Dan komt het door de oortjes naar binnen en dat zakt dan zo naar een halve meter naar of zoiets. Naar het hart. Dat is wat beste bedoeling. In dat zacht gemoed. Dat is het. Nou, dus wat een mens nodig heeft, genade. En het handschrift wat er was in stenen tafelen, die bediening des doods uit 2 Korinthe 3, die moest inderdaad vernietigd worden. En aangezien die vernietigd werd en dus beëindigd werd en zelfs ook vervuld werd aan het kruis van Golgotha, waar de Heer stierf, kan er dus gezegd worden, hij heeft het handschrift dat tegen ons was uit het midden weggenomen en aan het kruis genomen. het kruis gemaakt. De wet is aan het kruis gemaakt. Daar werd de wet beëindigd en vervuld. Daarna, sindsdien, leeft de Israëliet niet meer onder de wet. Maar onder de genade, of je dat nou wil of niet. En de zaligmakende genade Gods. Zaligmakende wet bestaat niet, hè? Dat weet u. Hè? Zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, ja, niet een uitverkorene. Nou ja, die ook voor mijn part dan goed, hè, dan draaien we het om. Maar aan alle mensen. En die onderwijst ons. Wie? Aan wie geschreven werd, in ieder geval aan de gelovige Titus. Onderwijst ons, gelovigen. De zaligmakende genade Gods is aan alle mensen verschenen en onderwijst ons. En dat onderwijs, dat is in het Hebreeuws weer Torah, namelijk wet. Dat is onze wet namelijk, die zaligmakende genade Gods. Wij kennen de wet van Archimedes en de wet van oom, u misschien niet, maar ik ook eigenlijk niet, maar ik heb dat eens een keer ergens gelezen. Maar, hè. Maar wat belangrijk is, wij kennen de wet van de genade Gods. Het heet ook anders, heet ook de wet van de geest des levens. Die mij heeft vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is Romeinen 7. Daar is wat de Bijbel over spreekt. Het oude is weggenomen en daarom zijn we vrijgemaakt van die wet. Omdat we onder heel iets anders zouden leven, niet onder die wet, maar onder de genade. Staat trouwens ook, hij heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Hoezo midden? Was dat in het midden? Weet u wat er in het midden staat, normaal gesproken? In plaats van het midden, weet u wat daar is in het midden? Christus. Dat is altijd goed, hè? Bijna altijd goed, hè? Wat is in het midden? Wat stond er in het midden van de hoofd? Een strikvraag is dit, hoor. Wat stond er in het midden van de hof van Eden? Ja, volgens de Heer de boom des levens, maar volgens iemand anders stond daar de boom, dat kennen ze goed en de kwaads. Lees het maar eens na. Dat is echt zo. Het midden was uiteraard de boom des levens. Maar voor anderen was het midden, in hun gedachten was het midden de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar de boom der kennis des goeds en des kwaads is heus een beeld van de wet. Want als je eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan heerst de zonde in je leven. En tot ons wordt gezegd, Romeinen 6, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Dat is hetzelfde als, de zonde zal over u heersen, want gij eet niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar, waar dan wel, onder de genade. Dat is de boom des levens, daar eten wij dan. Dus ook Romeinen 6, want Romeinen 6 begint met te zeggen dat wij met Christus gestorven zijn en opgewekt enzovoort. Precies hetzelfde als hier in Colossense 2. En wat hier nou staat is dat het handschrift uit het midden is weggenomen. Dat betekent dat de wet niet langer heerst. Er is wat anders in het midden. In plaats van de wet is er wat anders. In plaats van het oude verbond is het nieuwe verbond. In plaats van de oude mens is het een nieuwe mens. Ja, ik sta het een paar keer te bedenken, maar ik zeg het dan toch. En in plaats van Jezus, is het Christus geworden. Ja, nee, dat staat in de Bijbel. Het staat echt, indien wij Jezus naar het vlees gekend hebben, of de Christus naar het vlees gekend hebben, maar het is Jezus, dan nu niet meer. Wij kennen een nieuwe mens. En waar het oude eindigde, daar begon het nieuwe. En in plaats van het oude is er het nieuwe. In plaats van Adam is er Christus. In plaats van de boom der kennis is goeds en kwaads, is er de boom des levens. En in plaats van de wet is er genade. En in plaats van de dood is er leven. Daar werken wij niet aan. Daar leven wij uit. Adam hoefde niet zijn best te doen om die boom des levens water te geven, opdat de boom in leven zou blijven. Dat is andersom. De boom zorgde dat Adam leefde. Nee. En andersom is het net zo als in de boom des levens een type zien van nieuwe bond en daarmee dus van Christus, is het ook niet zo. dat wij die boom in leven moeten houden, de boom houdt ons in leven.
Ja, nee, dat is...
Heb je nooit gelezen dat Paulus zegt, God kan niet met mensenhanden gediend worden. God is niet behoeftig. Die heeft geen hulp nodig. Het is andersom. Onze hulp is van de Heer alleen. Maar wij zijn niet de hulp is van de Heer. Die kan niet met mensenhanden gediend worden, is andersom. Wij geven niet hem leven, hij geeft ons het leven. Wij richten niet zijn koninkrijk op, hij geeft zijn koninkrijk aan ons. Aan zijn woord. Wij werken niet aan zijn overwinning, er zijn er die dat ooit gedacht hebben, en waarschijnlijk zijn er genoeg. Hij geeft ons de overwinning, het is precies andersom. De enige moeite die wij zouden kunnen hebben, is juist deze dingen te aanvaarden, niet tot stand brengen. Maar ze te aanvaarden en te leren daaruit te leven. En die vast te houden. Maar goed, in elk geval, als we gelovigen zijn, dan betekent het dat we ons houden aan wat hier staat. En dat is de heiden, als die gelooft, is levend gemaakt. Is verbonden met de levende God. Komt overeen met Efeze 2, namelijk dat de heiden, Efeze 3 is het, dat de heiden zijn mede-erfgenamen en mede-genoten van hetzelfde lichaam en mede-erfgenamen van dezelfde belofte enzovoort. Ik zeg het aan mijn hoofd, je kunt het zelf nakijken. Vers 3. De heiligen hebben deel gekregen aan die zegeningen. En wat de Joden betreft, wat hen van God scheidde, de wet namelijk die hen ter dood veroordeelde, die zijn er weer weggenomen. Ook Efeze dat, Efeze 2 bijvoorbeeld. En zo verder. En dan komen wij in een nog belangrijke punt, daar hebben we al even over gehad. Vers 15 namelijk, het derde punt uit deze reeks. Want daar staat. En de overheden en machten, dat wil zeggen, die overheden en machten die zelfs boven zowel heiden als jood stonden, die geestelijke machten, ook die zijn overwonnen. Want we dienen te bedenken dat hier op aarde weliswaar allerlei volken rondhuppelen dan wel strompelen, maar dat die dan ook wel wat strijd hebben met elkaar en dat er van op aarde wel van alles gebeurt, maar dat de werkelijke strijd niet zozeer op aarde is. Want de strijd op aarde, dat is eigenlijk zo'n beetje de buitenkant van het hele verhaal. Eigenlijk is het zo, maar ik weet niet of u die uitdrukking verstaat, eigenlijk is het zo dat al wat op aarde gebeurt een projectie is van wat in de hemel gebeurt. Het is de uitwerking daarvan, het is een afbeelding daarvan. De werkelijke strijd, als er al strijd is, de werkelijke strijd is een strijd in de hemel, of anders gezegd, de werkelijke strijd is een strijd tussen geestelijke machten, want de strijd is een strijd tussen God. En die is geest. En aan de andere kant, de geest der ongehoorzaamheid. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid enzovoort. Satan dus. Beide zijn geest. Beide maken deel uit van de onzienlijke wereld. En dat is waar de echte strijd zich afspeelt. Dat maakt het misschien ook wat begrijpelijker allemaal. Soms vragen wij ons af hoe het toch mogelijk is wat er hier beneden allemaal gebeurt. Hoe dat mogelijk is, wel omdat het de uitwerking is van, de projectie is van, dat wat in de hemel gebeurt. Daar gebeuren de werkelijke dingen. Maar het punt is, dat wij de overwinning hebben in de strijd, niet alleen hier. We hebben die overwinning omdat wij geplaatst zijn boven die overheden en machten. Die mogen dan misschien strijden, maar wij zijn boven hen geplaatst. In ieder geval boven die overheden en machten die hier genoemd worden. En het zijn uiteraard die overheden en machten die in de praktijk de heerschappij hebben over deze gevallen wereld. Maar aangezien Christus daarboven gezet is en wij erfgenamen zijn van Christus en deel hebben aan zijn leven, daarom hebben wij een positie ontvangen, ook boven die overheden en machten hebben wij daarop de overwinning. Het eigenaardig is, en dan kom ik terug bij een oud thema, het eigenaardig is dat wij juist leven in een bedeling waarin Christus zegt, mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde, in die volgorde uiteraard, eerst in de hemel, dan op de aarde, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, dat is die volgorde, hè? In hemel en op aarde, en daarna moet erbij gezegd worden, dat wij daar weinig van zien en dat dat volstrekt in overeenstemming is met Gods plan. Namelijk, dat het koninkrijk en die macht van Christus verborgen blijft voor de wereld. Met alle consequenties verdien overigens, maar het zal verborgen blijven, ik ga er nou niet uitgebreid op in, vind ik ook nou niet meer nodig, hè? Maar het zal verborgen blijven in ieder geval in onze bedeling. Maar dat doet aan de waarheid van het verhaal niks af, namelijk dat wij met Christus een plaats hebben ontvangen boven die overheden en machten en op hen de overwinning hebben. Dat het er misschien zo niet uitziet, is een overeenstemming met het feit dat de Heer zijn aangezicht ganselijk voor de wereld en voor Israël verbergt. En dat zou ook zo blijven, op zijn minst tot de opname van de gemeente aan toe. Dus een verandering van die situatie maken wij bij ons leven op aarde niet mee. Maar daarom is het wel zo dat we in hem de overwinning hebben. Die overwinning is behaald. Het is het verhaal van de slang waarvan de kop zou vermorzeld worden, maar die dan nog een hele poos naspartelt. Hoe lang? Een dag of twee. Ja, met het vissersvolk, hè, dus ik weet het al. Maar jullie vangen hier in het geschreven in geen palingen. Oké. Okay. Hè? Nee, hè?
Ja?
Nou, laat maar zitten. Maar in elk geval is het zo, het beest is de kop vermorzeld en daarna gaat hij nog heel lang door. Dat wel. Maar het punt is dat de Heer zelf deze situatie overziet en in Psalm 2 zegt, die in de hemel woont, die zou lachen. Staat in de Bijbel, die in de hemel woont, zou lachen. Ze hebben mij wel eens verteld dat Sarah ongelovig was en daarom lachte. Wie is dan degene die in de hemel woont en lacht? Dat is ook een beeld van ongelovigheid soms. Oh, nou dan. Hè? Zeg dan voortaan niks meer over Sarah. Ik heb het trouwens helemaal niet over de vrouwen van anderen hebben, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Van Abraham staat trouwens dat hij op zijn buik, op zijn aangezicht viel van het lachen. Heb je dat nooit gelezen? Naar één hoofdstuk eerder. Hè? Dat was ook niet van ongeloof. Dat was van blijdschap. En omdat het zo'n goede grap was. Dat God leven zou geven uit een verstorvene. Misschien moet je een beetje Joods voor zijn om te lachen dat een 100-jarige inderdaad een zoon krijgt. Dat is toch leuk, of niet? Zoveel reden om te lachen, nou, dat moet er nou niet doen. Maar in de hemel woont zal lachen staat er. Waarom lacht degene in de hemel woont? Die dat ongeloof eruit, geloof uiteraard. Want hij zegt in mij, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Hij lacht over die volkeren die tekeer gaan en die strijd voeren tegen de Allerhoogste en tegen God en tegen zijn gezalven. Maar hij zegt, ik toch heb mijn koning gesteld. Dat weten zij niet, daar beneden. Maar dat weet degene in de hemel woont wel. Ik sla mezelf een beetje op de borst, niet omdat ik denk dat ik God ben, maar wel omdat ik denk dat ik ook in de hemel woon. Of niet? We hebben toch deel gekregen aan de opstanding van Christus en hemels burgerschap ontvangen. Wij lachen en zelfs naast lachen wij nog. Het beste dus ook, ja, inderdaad. Omdat wij weten uit het woord van God dat de overwinning al lang behaald is. Want de Heer stond op uit de dood en heeft daarmee overheden machten overwonnen. En hij laat ze dan nog een beetje. Ja, om wat voor reden, daar gaat het nou niet om. Paulus en Petrus hebben daar wel wat over te zeggen, maar daar gaat het nou niet om. Het gebeurt nou eenmaal. De overwinning is daar. En dat is wat hier gezegd wordt en dat is wat ons ook ter bemoediging strekt uiteraard. Er staat, de overwinnende machten uitgetogen hebbende. Ik weet niet of je het nou nog vertellen mag, maar ik herinner me dat mijn vader vroeger vertelde dat ze dit soort dingen gedaan hebben na de oorlog, de laatste wel te verstaan, met de NSB'ers. Ik gebruik dat als voorbeeld. Hoe ze die uitkleden in de ondergoed, denk ik. Ik heb het niet gezien, nee. Ik mocht niet naar buiten kijken. Ik was 10 dagen oud, dus vooruit. Maar goed. Maar de, hoe ze die zo over straat hebben laten lopen, in hun hemd heet zoiets, in gewoon Nederlands. Voor gek gezet, want dat is de bedoeling. En dat is met deze maal gebeurd. Hun uiterlijke heerlijkheid, dat is de kleding immers, is hem afgenomen en ze liepen in de ondergoed. Nou, dat is met wat met Satan gebeurt, zei zijn engelen. Zij zijn in hun hemd gezet, staat hier. Hoewel benadering ze geloven dat ze ook het hemd niet meer aan hebben, maar dat doet er nou niet toe. Hij heeft de overwinnende machten uitgetogen, Satan, en hij heeft die in het openbaar, voor iedereen zichtbaar, tentoongesteld. Want de macht van de dood is in het openbaar overwonnen. Want het is openbaar gemaakt dat Jezus Christus uit de dood opstond. Steen voor het graf of geen steen voor het graf. Maar hij is weg. En alleen al het wegrollen van de steen is een uitbeelding van de opstanding uit de dood. Wedergeboorte namelijk, beeld ik dat. rollen. Het afwentelen van de steen is een beeld van wedergeboorte, zegt de Bijbel. Nou goed, wat er nu staat is dat daardoor de opstanding van Christus, die wedergeboorte uit de dood, deze overheden en machten in het openbaar zijn tentoongesteld, in hun hemd gezet. Zij stonden voor gek, in gewoon Nederlands, te kijk. Ze waren overwonnen. En dat staat hij dan vervolgens, er staat, en hij heeft door hetzelfde, namelijk door deze besnijdenis, door deze dood en opstanding, hij heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd, de overwinning behaald, betekent dat. Nou, wat betekent dat? Nee, niet straks, wat betekent het nu? Straks wordt hij uit de hemel geworpen, ook nog, en hij is daar nog. De overheden en machten zijn daar nog. Die worden daar pas uitgeworpen als wij erin gaan. Wat betekent dat dan nu voor ons? Want daar gaat het hier over. Dat betekent dat we ons niks zouden laten aanleunen door die machten. Dat we weliswaar een strijd hebben, niet tegen vlees en bloed, maar dat er die overheden machten zijn die nog zo sprakken en zo tekeer gaan. Maar we zouden onszelf moeten voorhouden, dit woord des levens, je kent het toch, hè? Voorhouden, dit woord des levens. Voorhouden van ons levens dat die machten van de dood, want daar leiden die machten altijd toe, onvermijdelijk, dat die machten van de dood zijn overwonnen en dat wij het leven van Christus hebben. En als wij ons dat voorhouden, dan doen we niks anders dan ons voorhouden het schild des geloofs. Want geloof is geloof in wat God geschreven heeft. Het woord des levens dus. En als we ons dat voorhouden, er staat geschreven, daar kan geen macht van Satan tegenop. Dat is wat de Heer deed. Toen hij Satan ontmoette, of was het andersom? Ja, het was andersom. Het zat gewoon op hem af, om hem te verzoeken. En wat zei de Heer? Er staat geschreven. Ja, hij sloeg hem een Bijbeltekst om de oren, zodat als ze dat ooit van u zeggen, dat u dat doet met een goed gezelschap. Ja, dat is de enige wat goed haalt. Het woord van God, dat helpt tegen Satan en dat helpt in ieder geval ons aan deze overwinning. Want hoe weten wij dat we die overwinning hebben? Niet omdat we het merken, maar in de eerste plaats omdat Gods woord ons dat zegt. In de tweede plaats is het zo dat we ons die dingen eigen maken. Ik bedoel gewoon te zeggen dat we dat geloven, maar het is zo'n belast woord, daarom zeg ik het elke keer anders, hè. Dat we ons die dingen eigen maken en daaruit leren leven. Want de macht van de dood is inderdaad overwonnen. En overwonnen is degene die het geweld des doods heeft. En ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Dat is ook de reden waarom we uiteindelijk ook niet bang voor de dood zijn. Misschien voor het sterven, want dat schijnt geen woordje te zijn. Maar niet voor de dood, om de eenvoudige reden, de troep eenvoudige reden, dat we daar nooit komen. Want de dood is het dodenrijk. En daar komen wij niet. Waarom niet? Omdat wij verzekerd zijn dat nog dood, nog leven, is dat voldoende, ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En liefde is leven, liefde is gemeenschap. Liefde is verbondenheid met de levende God die liefde is. Daarom kan de dood daar niks aan afdoen. Dan hebben we geen reden om bang te zijn, omdat God ons in zijn hand houdt. Angst, ik hoef er niet zijn voor de Heer. Angst is alleen misschien voor de omstandigheden om ons heen, maar als we ze vanuit de Bijbelstandpunt benaderen. Ik geef niet even dat het moeilijk is, maar daar gaat het nou niet over of het moeilijk of makkelijk is. Maar als we vanuit het Bijbelstandpunt benaderen, mag het niet moeilijk zijn. Eigenlijk. Weet je waarom niet? Omdat wij uit de schrift geleerd hebben, hopelijk, ik hoop dat u het geleerd hebt, dat we uit de schrift geleerd hebben, dat het uiteindelijk niet gaat om deze wereld of de verbetering van deze wereld, maar dat het gaat om een andere wereld die God in Christus gestalten zou geven, een nieuwe schepping. En als u zegt, daar heb ik nu niks aan, dan zeg ik, heb ik nog niet begrepen. Dat is juist waar u nu wel wat aan hebt. Dat is juist onze hoop, onze verwachting, daar leven we uit. En dan zijn we weer een goed gezelschap, want dat was de verwachting van de Heer. Niet dat het hier goed zou gaan, maar dat hij zou komen waar hij wezen moest. In de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Niet aan deze kant van het graf, maar aan de andere kant. Niet in dit leven, maar in de opstanding. Daar gaan we dan. En dat is wat wij moeten leren. Niet op het moment van ons sterven of zo, niet achter in ons leven, maar reeds aan het begin. Van jongs af aan te weten dat dit leven hier een leven is waarin we onderweg zijn naar een bestemming die God voor ons bereid heeft, naar een hemelse erfenis. En daar zien wij naar uit. En als de weg wat moeilijk is, dan hebt u er inderdaad wat aan dat u weet waarheen u onderweg bent. Want het maakt de weg de moeite waard. Dat is het enige wat ik ervan zeggen kan. Dat maakt het lijden en sterven van de Heer Jezus de moeite waard. Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Het ging niet om die weg. Het ging niet om of die weg netjes afgelegd werd. Het ging er maar om of de doel bereikt zou worden. Niet om de kalme reis, om iemand anders te citeren, gaat het. Want die is er niet. Maar om de behouden aankomst. En die is er als we inderdaad ons bewust zijn van de overwinning die wij in Christus hebben ontvangen. Niet een overwinning in dit leven, met betrekking tot dit leven, maar een overwinning die we hebben ontvangen, die inhoudt dat we inderdaad ander leven hebben ontvangen in plaats van dit leven. Daar gaat het om. En als we dan praten over loon en al die dingen meer, dan praten we niet over dingen hier. Dan praten we altijd over dat er in de toekomst voor ons is weggelegd, wat voor ons bewaard. Dat geldt voor elke gelovige. Niet voor de een meer dan voor de ander. Dat geldt voor elke gelovige. Wat elk mens moet leren, is dat hij een tijdelijk leven heeft. Wat elke gelovige moet leren, is dat dit tijdelijke leven leidt tot het eeuwige leven, de openbaring van de heerlijkheid van Christus. En daarom moeten wij weten dat deze overwinning behaald is. Daarbij weten we bovendien, maar daar kom ik dan nu vanavond niet aan toe, maar daarbij weten we bovendien dat we niet alleen onderweg zijn. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. Dat woorden van gelijke uitdrukking. Ik zal u geen wezen laten en dat soort dingen meer. Zo is het toch? Dat in overeenstemming natuurlijk met dat hij zegt, ik zal mij verbergen, jawel, heb mij verborgen, maar dan is hij er wel. En waar wij in zijn naam samenkomen, is hij in ons midden. En als we niet samenkomen en wij zijn gelovigen, dan is hij nog in ons midden, want dan is hij in ons. Dat blijft allemaal zo, dat hij beloofd heeft. En hij geeft ons niet meer dan hij zelf heeft ontvangen. Geen kalme reis. Had hij zelf ook niet. Maar wel een behouden aankomst. En daarin zijn we onderweg. Dat is het kenmerk van de gelovigen. Dat hij onder alle omstandigheden niet wanhopig is. Niet despereert, hè. Despereert niet, zeggen we. Maar niet wanhopig is, maar integendeel leeft uit de zalige hoop. De verwachting van de verschijning in de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dat is waar we uitzien. En dat is inderdaad de hoop die ons door Gods genade en die door onze werken geschonken is. Amen. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we deze dingen mogen leren verstaan. We danken u voor die rijkdom van uw woord. Dat u ons door het woord leven geeft en door het woord onze gedachten bepaalt bij die rijkdom die er vastgelegd in de persoon van onze heiland. We bedanken u dat we die heiland mogen kennen. Die eenmaal voor ons leed en stierf, maar die uit de dood is opgestaan en de machten en overheden heeft overwonnen. We danken u trouwe Vader dat we in hem meer dan overwinnaars geworden zijn. Niet uit verdiensten. Niet dat we het zelf zo goed hebben afgebracht. Waarom dat u ons deze hoge priester gegeven, dat u zelf hebt voorzien in een lam Gods in de eerste plaats. Dat u voorzien hebt in een hoge priester die ons volkomen zalig maakt. We danken u Vader dat we in hem mogen leven. Te in hem verbonden zijn met u de levende God. Die we kennen als een God van liefde. En we danken u Vader dat u die liefde ook in onze hart hebt uitgestort. We danken u dat we daaruit mogen leven. Dat we daaruit ook elkaar tegemoet mogen treden. En dat we daaruit ook met vrijmoedigheid zelf mogen naderen tot die troon der genade. We danken u dat we mogen weten dat u in ons midden bent. En dat u met uw woord ons wilt opbouwen. Omdat we inderdaad zouden veranderd worden naar het beeld van uw Zoon. En we danken u, Vader, dat we in al deze dingen mogen weten dat onze kracht slechts gelegen is in die kracht die u geeft. En dat uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. En dat het die kracht is, dezelfde kracht is, waarmee u onze heiland uit de dood hebt opgewekt en gezet aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we u zo mogen kennen. En aan uw hand mogen wandelen, niet in een kalme reis, maar dat we wel mogen uitzien naar die behouden aankomst. Wij danken u dan ook dat we vanavond mochten samenkomen, uw woord mochten openen. En we mochten bezighouden met de rijkdom van deze blijde boodschap. En wij willen elkaar dan ook bij u aanbevelen. Wilt u ons bewaren en nabij zijn? In overeenstemming met uw belofte. Wilt u onze levens leiden, omdat ze zouden zijn tot eer van uw naam. Omdat dat in de eeuwigheid en in alle eeuwigheden onze levens daar zouden zijn, inderdaad, als betoning van uw werk, uw genade bovenal, de rijkdom van uw genade. We danken u, Vader, dat u dat doet. Dat we daartoe onze levens in uw hand mogen stellen, omdat u zou komen tot uw doel daarmee, tot heerlijkheid en eer van u en onze Heiland. Amen.